Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen is uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk. En we lezen daarvan de verzen 9 tot en met 14. Dat is de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Schriftlezing Lucas 18, de verzen 9 tot en met 14. En we lezen daarin Gods heilig en dierbaar woord, Lucas 18, te beginnen bij vers 9. En hij, dat is de Heer Jezus, zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 18 en daarvan nader het 13e vers. Lucas 18, vers 13 zijn onze tekstwoorden. Die willen we nogmaals met elkaar lezen. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Het thema van de preek is het gebed van de tollenaar. Dan zien we een drietal zaken. Ten eerste is dat gebed van de tollenaar ernstig van inhoud. Dat is naar aanleiding van het eerste gedeelte van vers 13. Ten tweede is dat gebed van de tollenaar gegrond op recht. Dat is naar aanleiding van het laatste gedeelte van vers 13. En tenslotte is dat gebed van de tollenaar zegenrijk na afloop, dat is naar aanleiding van het eerste gedeelte van vers 14. Het gebed van de tollenaar, ernstig van inhoud, gegrond oprecht, zegenrijk na afloop. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, nadat de Heere Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter heeft uitgesproken, vervolgt hij met de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter wijst op het aanhoudende gebed van de gelovigen. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar toont ons de rechtvaardiging van de zondaar door God. Twee mensen gingen er naar de tempel om te bidden, jongens en meisjes. En dat is het begin waar we goed op moeten letten. Die twee mensen gaan niet zomaar ergens naartoe. Op vakantie, of naar de stad, naar het dorp. Nee, twee mensen gaan naar de tempel. En in de tempel werd er 2 maal daags geofferd, 's morgens en 's middags. 's morgens om 9 uur en 's middags om 3 uur. Daarom was er ook een tempel. Later, is er ook geofferd. In het Nieuwe Testament. Maar dat gebeurde niet in een tempel. Dat gebeurde op een heuvel. De kruisheuvel Golgotha. Daar werd ook geofferd. Maar daar werd eenmaal geofferd. Dat was eens en voor altijd. Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, die heeft daar zijn leven geofferd tot een rantsoen voor velen. En vandaag zijn er kerkdiensten. Daar wordt dat offer van Christus verkondigd en uit vrije genade aangeboden. Dus dat is niet zomaar iets. Tempel, Golgotha, kerkdienst. En het heeft allemaal te maken met één zaak. Rechtvaardiging. Rechtvaardiging, dat kan je heel kort omschrijven. En heel eenvoudig, jongens en meisjes. Rechtvaardiging is dat het weer goed is tussen jou en God. Rechtvaardiging is dat de relatie tussen God en de zondaar weer hersteld is geworden. En dat heeft alles te maken met dat offer. In het Oude Testament was dat het brandofferaltaar. En in het Nieuwe Testament is dat de kruisheuvel Golgotha. Dat brengt ons bij de eerste gedachte. Het gebed van de tollenaar. Dat is ernstig van inhoud. En de tollenaar van verre staande wilde zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. Twee mensen gingen op om in de tempel te bidden. En in deze gelijkenis, jonge vrienden, worden er twee tempelgangers tegenover elkaar gesteld. Een farizeeër en een tollenaar. De een is goed en vroom. En de ander is slecht en goddeloos. De een neemt een vooraanstaande plaats in het kerkelijk leven in. En de ander, die wordt gerekend bij het uitschot. Die wordt gelijkgesteld aan de heidenen. Maar beide gaan ze naar de tempel. En geen van beide wordt er geweerd. Welke twee verschillen er tussen deze mensen ook zouden bestaan. Voor God zijn het allemaal, allebei, twee zondige schepselen. Want beide zijn ze afgeweken en hebben ze gezondigd. En daardoor zijn ze verdoemelijk voor de Here gesteld. Beide zijn ze onderweg naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En beide verkeren zij in het heden der genade. En als deze mensen, die twee mensen dan naar de tempel kunnen gaan, dan kunnen er wel uiterlijke verschillen zijn. Maar als zij de tempel verlaten, dan openbaart zich er een eeuwigheidsverschil. Tijdens die tempeldienst was er dus iets gebeurd. Wat is er dan gebeurd? Ze bidden. De farizeeër en de tollenaar bidden in de tempel. Maar laten we eens letten op wat zij bidden. Het gebed van die farizeeër. Farizeeërs, dat zijn mensen die het goede en het recht stipt naleven. Het is een bepaalde groep binnen de Joden die zeer godsdienstig zijn. Meer nog dan anderen. En die de wetten van de Here nauwgezet naleven. Voor de Joden was het dus ook niet zo verwonderlijk dat die Farizeeën naar de tempel ging om te bidden. Hij was een goed mens. En goede mensen bidden. Zo zal men gedacht hebben. En het respect voor deze man neemt dan ook toe als je hem hoort bidden. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. In het gebed van deze farizeeër zien wij dat hij de gehele wet des Heren naleeft. Althans, dat denkt hij. Maar hoe is het bij ons geweest afgelopen week, gemeente, jonge vrienden? We hebben zo even de heilige wet van de Heren gehoord. Hebben wij de afgelopen week de heilige wet van God in gedachten gehouden? Met onze woorden, met onze handen, met onze wandel. Die farizeeër, die leefde die wet van God dus na. Maar dat deed hij niet alleen, hij gaat nog boven de wet uit. Want hij heeft niet alleen een toegewijd gebedsleven, maar daarbij vast hij ook nog 2 maal per week. En in Leviticus lezen we dat er slechts 1 maal per jaar, tijdens de grote verzoendag, de Yom Kippur, dat er dan gevast moet worden. Deze man, die doet dus 100 maal meer dan de wet eist. En dan brengt hij in zijn gebed ook nog het punt van 1/10 aan. Hij zegt dat hij 1/10 apart zet van alles wat hij ontvangt. En ook dat is meer dan de wet eist. Want 1/10 geef je van een bepaald product. Niet van andere vormen van inkomen. Ja, jongens en meisjes, dan moet je toch wel zeggen dat deze farizeeër een vroom man is. En toch zeg ik je dat deze vrome man onrechtvaardig was in de ogen van de Heere. Waarom? Wat is er dan mis met het gebed van die farizeeër? Ik zeg je alles. Nou, kan dat nu? Hij begint zijn gebed door God te danken. Dan zeg je toch niet dat die man verkeerd bidt. Maar wij zien de buitenkant van iemand. Wij zien wat onze ogen zien. En dan zeggen we dat het goed is zoals die farizeeër bidt. Maar de Heere ziet de binnenkant van ons. Die ziet ons hart aan. En wat er in ons hart leeft, dat uit zich in het gebed. En dat is bij die farizeeër ook aan de hand. Luister maar. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. In deze twee korte zinnen heeft die fariseer 5 maal zichzelf genoemd. In plaats van de ogen opwaarts te heffen tot de Here, slaat hij de ogen naar zichzelf. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. Die fariseer die dacht dat hij beter dan anderen was. En hij wilde zelfs niet met hen bidden. Een letterlijke vertaling uit de grondtekst, dat geeft precies aan wat die fariseer is. De letterlijke vertaling uit de grondtekst is: de fariseer staande bad dit van zichzelf. Jonge vrienden, hij bad dus helemaal niet tot God. Want het gebed, dat toont de gemeenschap met God. Maar voor die fariseer was het gebed veel meer een andere vorm om hem te herinneren hoe goed hij wel niet was. Die fariseer bad bij zichzelf. Je kan zeggen van zichzelf of tot zichzelf. En dat alles verhindert hem zijn zonde te belijden. Dat hij, zoals anderen, ook een zondaar was. En vol minachting dankt hij God dat hij niet was zoals anderen. Spurgeon, die heeft zijn preek over deze gelijkenis genoemd: Too good to be saved. Te goed om gered te worden. Dat kan je zien aan het gebed van de fariseer. Maar er is ook nog een andere manier van bidden. En dat zien we in het gebed van de tollenaar. Nou was het niet bepaald de gewoonte van een tollenaar om naar de tempel te gaan. Want die zat liever in zijn tolhuis zijn geld te tellen en te bewaken. Maar deze man, die gaat niet naar de tempel uit een dode plicht, zoals de fariseer. Want die tollenaar, die werd zodra hij de tempel inkwam, beschouwd als een onreine. Hij was voor de Joden dan als een melaatse, als een heiden. En kunt u begrijpen dat het voor die tollenaar moeilijk was om een stap in Gods huis te zetten? Wat zouden de mensen wel niet van hem zeggen? En dat was uiteindelijk niet zijn belangrijkste vraag en ook niet zijn grootste vrees. Het ergste voor hem was: waar moet ik met mijn zonde heen? Want hij kreeg het met al zijn geld en met al zijn bedrog het te kwaad. En niet alleen voor zichzelf, maar bovenal voor God. Daarom moest hij naar de tempel. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Hij stond van verre, helemaal achteraan in de voorhof, in een vergeten hoekje. En die fariseer staat niet van verre. Die was zo ver als mogelijk doorgedrongen tot het heilige. Want hij was toch die man die rein van hart en rein van hand de tempel was binnengegaan. De fariseer, die liep snel langs het brandofferaltaar. En hij ging helemaal vooraan staan. En daar stond ook het koperen wasvat. Het brandofferaltaar, dat ziet op zonde. En dat ziet op rechtvaardiging. Het koperen wasvat, gevuld met water, dat ziet op heiliging. Die farizeeër, die heeft geen rechtvaardiging nodig. En die gaat ook heel snel langs dat brandofferaltaar. Want hij leeft in zijn eigen gerechtigheid, een heilig leven voor God. Althans, dat denkt hij. En hij gaat naar de tempel om te zeggen aan de Heere wie hij is en hoe goed hij wel niet is. Maar die tollenaar staat van verre. Die tollenaar durfde zelfs niet naderbij te komen. En hij moest het van zichzelf uitroepen. Onrein, onrein. Kan een heilig God nog gemeenschap hebben met een zondaar, met een onheilige, met een onreine die hij is? En zijn plaats was ook achteraan. En hij beseft wat het is. Die ontzettende scheiding, die ontzettende afstand tussen een heilig God en een zondaar. En dat is een afstand die hij uit zichzelf nooit en te nimmer kan overbruggen. Matthew Henry tekent aan, zijn gebed was te kort. Vrees en schaamte beletten hem om veel te zeggen. Zuchten en kermen verslonden zijn woorden. Maar wat hij zei was doeltreffend. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het gebed van de tollenaar, dat is gegrond op recht. Maar sloeg op zijn borst, zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, in het voorhof waar de tollenaar en de farizeeër staan, daar wordt 2 maal daags een lam geslacht en geofferd. En dat lam, dat wijst heen naar het lam Gods, dat de zonde van de wereld zou wegdragen. Het wijst heen naar de Messias, naar de Heer Jezus Christus die komen zou en die gekruisigd zou worden. En dat is nog steeds de inhoud van het evangelie. En door dat offer wordt er in de voorhof eigenlijk 2 dingen gezegd. Het eerste wat er van dat offer in de voorhof wordt gezegd is dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij dat ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Jonge vrienden, de zonde wordt door God met de dood gestraft. En Gods zoon heeft zich gewillig tot zonde gesteld. Zijn vader heeft de zonde van het gehele menselijke geslacht op de zoon van zijn eeuwige liefde gelegd. En daardoor moest Gods zoon, moest de Heere Jezus, de kruisdood sterven. En dat vonnis van God, dat wordt eigenlijk over ons uitgesproken. Of we nu veel of weinig zonde gedaan hebben. We zijn zondaren. In onszelf. We zijn in zonde ontvangen en geboren. En omdat we zondaren zijn, kunnen we voor God niet bestaan. En denk dan ook niet lichtvaardig over de zonde. Want de Heere denkt daar ook niet lichtvaardig over. Maar God is toch liefde? Ja. Inderdaad. God is liefde. Maar omdat hij liefde is, moet hij de zonde straffen. Hij wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. En door de zondeval zijn we dus kinderen des doods geworden. Dat is het eerste van dat offer in de voorhof. Het tweede van dat offer in de voorhof roept ons ook toe dat God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is nog steeds de inhoud van het evangelie. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, vindt u het ook zo'n wonder? Dat wij, die de dood verdiend hebben, dat God nog van genade wil weten. Er is bij hem vergeving, opdat hij gevreesd wordt. En jonge vrienden, dat wil niet zeggen dat de Heere de zonde door de vingers ziet. Absoluut niet. De Heere geeft genade door recht. Sion zal door recht verlost worden. Dat blijft staan. En het is om Christus wil, die aan het recht Gods voldeed, dat zondaren verloren in zonde en schuld genade zouden vinden in de ogen des Heren. En wat is het dan een heerlijke prediking die we hier in de voorhof van de tempel beluisteren. Dat er tot zondaars wordt toegeroepen, laat u met God verzoenen. En dat dat toeroepen nog steeds gebeurt. Zo dikwijls als wij onder bediening van het woord verkeren. En dat het ons ook wordt toegeroepen. Kom tot mij en word behouden, want ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat geleefd. Dat zien we hier ook, in de gelijkenis. Door de werking van de Heilige Geest bij die tollenaar gebeuren. En de tollenaar van verre staande wilde zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst. De tollenaar is door Gods geest overtuigd van zijn zonde. Hij is als een doemwaardige voor Gods aangezicht gesteld. En daarom staat er ook, staande van verre. Hij durft zelfs niet dichterbij te komen. Maar hij kan ook niet wegblijven. Want zijn ziel gaat uit naar de gemeenschap des Heren. Naar de God die leven heeft en leven schenkt. Hij weet zich als een doemwaardige zondaar en daarom durft hij zelfs de ogen naar de hemel niet op te slaan. Want hij schaamt zich vanwege zijn zonde. En hij kan de Heere niets aanbieden dan alleen maar een verzondigd leven. En daarom slaat hij op zijn borst. En jongens en meisjes, op je borst slaan, dat doen mensen die rouw bedrijven in de tijd van het Nieuwe Testament. En op je borst slaan, dat doen mensen die droefheid hebben, die verdrietig zijn. Jij slaat je misschien wel eens op je hoofd. Als je iets verkeerd gedaan hebt. En dan zeg je, hoe heb ik dat kunnen doen? Maar de droefheid tot God doet je op je borst slaan. En doet je voor de Here belijden. Hoe heb ik zo slecht kunnen zijn? Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij uw genade. Dat slaan op de borst, dat is een teken van rouw. Dan moet er dus iets aan de hand zijn. En dat is bij deze tollenaar ook. Hij heeft hartzeer. Al zou de tollenaar verder niets gezegd hebben, dan was het goed geweest. Want de Heere ziet het hart aan. Bij de woorden, bij de tollenaar waren deze woorden de vertolking wat er in zijn hart leeft. En dan valt ons op, jonge vrienden, dat het gebed van die tollenaar heel kort is. Bestaat uit 6 woorden. 6 woorden die klinken als een noodkreet. O God, zijt mij zondaar genadig. O God, zegt hij. En hij snikt het uit. En het smart hem aan zijn hart. Zo staat hij daar voor Gods aangezicht. Het is alsof hij zegt, Heere, u weet hoe goddeloos ik ben. Ik kan voor u niet bestaan. Dies ben ik uw gramschap dubbel waard. Maar toch, ik kan u niet missen. Is er voor mij nog raad? Is er voor mij nog genade? Want ik ben de grootste van de zondaren. Dat is eigenlijk wat hij ook uitroept. Vanuit de grondtaal, vanuit het Grieks, kan je zeggen, wees mij de zondaar genadig. En dat is een ootmoedig gebed. In diepe ootmoed stort de tollenaar zijn hart voor de Heere uit. En Kolbrugge die tekent aan, dit is echter de ware verootmoediging en verbrijzeling van het hart. Dat we tot de Heere naderen als arme zondaren. Die niets verdiend hebben en niets verdienen dan de eeuwige dood. En die tollenaar, die heeft ook niet veel woorden om te bidden. En hij heeft zich wellicht toen hij die fariseeën hoorde bidden, geschaamd voor zijn armzalige gebed. Deze man, die had niet meer woorden. En laten we het elkaar maar ronduit zeggen, gemeente, dat een goed gebed lang niet altijd een lang gebed hoeft te zijn. Want de Heere Jezus die zegt het. En als u bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Want ze meenden door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden. Word dan hun niet gelijk. Want uw Vader weet wat gij van noden hebt. Eer gij hem bidt. En het gebed van die tollenaar is voor u en voor jou en voor mij tot voorbeeld. Want in dat gebed van die tollenaar zien we dat hij de Heere dient. Nou, spreker, hoe zit dat dan? Hoe kan die tollenaar in zijn gebed de Heere dienen? Dat is toch niet God dienen? Maar om dat te weten, moeten we dat gebed van die tollenaar maar eens nader bestuderen. Het gebed van die tollenaar is eerlijk, is ootmoedig, en getuigt van geloof. Het gebed van die tollenaar is in de eerste plaats eerlijk. Hij zegt, ik ben de zondaar. Hij vergelijkt zich niet met een ander. En hij wijst niet met zijn vinger naar een ander. Want hij weet, als ik met één vinger naar een ander wijs, dat er drie naar mezelf wijzen. En hij denkt ook niet bij zichzelf, nou ja, ik zie nog als een zondaar die als een tollenaar leeft. Ik heb er spijt van. Nee, zo is de tollenaar niet. Hij nadert tot de Heere eerlijk als zondaar. En dat worden we door Gods geest ook, gemeente. Door Gods geest worden we eerlijk gemaakt voor God. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En natuurlijk, jonge vrienden, mag je de Heere danken voor wat je niet bent. Maar vergeet de Heere nooit te belijden wat je wel bent. En wat ben je dan? Wat zijn we dan? U, jij en ik, we zijn zondaar. En het bevrijdende van het evangelie is dat we tot God mogen naderen als zondaren. En dat is nu ons probleem. Ons probleem is dat we willen naderen als goede, als brave, als nette mensen. Maar als de Heere je daar ontdekt, dan zijn we dat niet. Want Gods geest leert je in het hart dat je geen haar beter bent dan deze tollenaar. Zondaar. Het tweede van dit gebed van die tollenaar is dat het ook ootmoedig is. De tollenaar die bidt, Heere, wees mij de zondaar genadig. En deze man moet van genade leven. Hij kan niet bestaan voor Gods recht. En Gods heiligheid is als een verterend vuur. En alles aan zijn kant is alleen maar diepe schuld. En hij heeft uit zichzelf niets om daar wat aan te doen. Al zijn pogingen om die schuld te vereffenen zijn op niets uitgelopen. Nee, maakt het alleen maar veel erger. Denk nu maar niet dat je iets hebt. We hebben niets voor het aangezicht van God. We staan als doemwaardige zondaren. Genade. Dat is wat we nodig hebben. En dat maakt ook ootmoedig. Het derde van het gebed van deze tollenaar is dat het getuigt van geloof. Er is geen betere manier om God te dienen dan in het geloof. Hoe hij zich openbaart in de zoon van zijn eeuwige liefde, de Heer Jezus Christus. Maar spreker, is die tollenaar dan gelovig? Ja. Want dat klinkt in zijn gebed. Hij zegt, Heere, wees mij genadig. Hoe durft hij dat te zeggen? Niet omdat hij dat waardig is. Maar hij weet dat de Heere barmhartig is. Genadig en langmoedig. Hij weet dat bij de Heere milde handen zijn en vriendelijke ogen. Want die tollenaar was een Jood. Hij was besneden. Hij is in de schriften onderwezen op de catechisatie. Bij de rabbijnen. Hij heeft de bar mitzwa gedaan. Hij is zoon van de wet geworden. Hij heeft belijdenis gedaan. En hij kent ook dat psalmvers. Wat we gezongen hebben. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Die tollenaar heeft dus een Joodse opvoeding genoten. Jonge vrienden. Maar de opvoeding van zijn jeugd heeft die tollenaar ook ver achter zich gelaten. Hij staat niet alleen van verre in de tempel. Maar in het natuurlijke heeft hij zijn opvoeding van zijn jeugd ver achter zich gelaten. Want hij is collaborateur geworden. Hij heult met de vijand. Zoiets als er in onze tijd, in de vorige eeuw, de tijden van de Duitse bezetting was. Hadden we in ons land ook mensen die met de Duitse overheersing heulden. NSB'ers. En zo was deze man in de tijd van de Heer Jezus. Israël was door de Romeinen overheerst. En hij heulde met de Romeinen. Maar door Gods geest is hij tot zichzelf ingekeerd. Wat we ook lezen in de gelijkenis van de verloren zoon daar in dat vergelegen land. En dan komt hij tot geloof. En dan neemt hij de toevlucht tot de Here. Want hij gelooft in een God die een heilige vreugde in zich heeft om zich met de zondaar te verzoenen. En dat ziet hij omdat hij van verre staat. Want omdat hij van verre staat, ziet hij het brandofferaltaar. De plaats waar het lam geofferd wordt. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, denkt u zo over God? Bij wie milde handen zijn en vriendelijke ogen? Of denk je als die farizeeën? Ik doe dit en ik doe dat en zo maak ik me wel waardig om de genade van de Here te ontvangen. Of komen we, naderen we als een tollenaar die gelooft in de almacht, in de genade, in de straf en het recht van God. Ik, de Heere God, ben barmhartig, langmoedig en groot van genade en waarheid. Ik ben die God die de zonde en ongerechtigheden gaarne vergeeft. Want een ieder die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Daarom is dat gebed van die tollenaar ook zegenrijk na afloop. De Heere zegt het. Ik zeg u, lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, we kunnen ons afvragen wat de uitwerking van de prediking was geweest in het leven van die twee tempelgangers. De een heeft de boodschap naast zich neergelegd en voor kennisgeving aangenomen. De ander heeft door Gods geest de boodschap ter harte genomen en is daarvoor gevallen. En dat blijkt ook uit hun gebed. Dat maakt onderscheid. En daarom moet er ook onderscheidelijk gepreekt worden. Die farizeeër begint met te danken. En op zichzelf genomen is dat niet verkeerd. Gods woord zegt het ook. Dankt God in alles. En als we letten op de goedertierenheden des Heren in ons leven, dan is er toch genoeg om dankbaar te zijn. Denk maar aan de gebeurtenissen van de afgelopen week. In de natuur. Regen. Overstromingen van rivieren. Huizen weggevaagd. Mensen het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen? Dan is er toch alle reden om dankbaar te zijn. Maar toch zit er iets fout in het danken van deze farizeeër. Want hij dankt de Heere niet om zijn bewarende genade. Dat hij niet deed als al die andere mensen. Maar hij meent dat hij zo slecht nog niet is. Hij is goed. Want hij doet veel meer dan God in zijn wet eist. En dat maakt dat die farizeeër geen behoefte heeft aan genade Gods. Aan vergeving van zonde. Wat is een mens zonder die ontdekkende genade, gemeente, dan toch een dwaas mens? Die tollenaar, die begint ook te bidden, maar die begint met belijden. Met erkennen van zijn zonde. En een zondaar, dat is iemand die zijn doel heeft gemist. Hij is geschapen tot eer van God. En aan dat doel heeft hij nou niet beantwoord. Want hij is terechtgekomen in het leven van zijn eigen zonde. En daardoor verheerlijkt hij God niet. En alleen door genade kan de band zijn die de Heere met de zondaar verbindt. Geen tiende, geen vaste, geen eigen werken en geen deugden. Het is alleen genade. En om genade bidden, dat wil zeggen, uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Dat ligt er in de erkenning om het gebed van genade. En daar wil de Heere zijn zegen aan verbinden. De farizeeër die krijgt waar hij om gevraagd heeft, jongens en meisjes. Hij bidt tot de Heere en hij dankt de Heere. En hij krijgt waar hij om gevraagd heeft. En wat krijgt hij? Niets. Hij had zichzelf gerechtvaardigd. En zo ging hij ook weer naar huis. In zijn eigen gerechtigheid. Maar die tollenaar, die ontvangt de genade des Heeren. Deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Of die man zichzelf daarvan bewust is geweest, dat lezen we niet. In Gods oog was die in ieder geval gerechtvaardigd. En wat is dat, gerechtvaardigd? Dat woord dat doet denken aan een rechtszaak. U, jij en ik staan schuldig voor God, omdat we Gods wet hebben overtreden. De 10 geboden houden. Dat is de wil des Heren. En daarom worden we er ook iedere zondag aan herinnerd. En dat we zijn wil niet doen, maar onze eigen wil. En daardoor hebben we straf verdiend. En die straf die moet uitgevoerd worden, want God is rechtvaardig. Maar in een rechtszaak heb je ook een advocaat, iemand die voor je pleit. De Heer Jezus is de advocaat. Door zijn lijden en sterven heeft hij gewillig en vrijwillig de straf op de zonde gedragen. En alleen als de Heer Jezus je advocaat is, zul je van zonde vrijgesproken worden. Gemeente, we gaan afronden. Jonge vrienden, ken je iets van die gestalte van de tollenaar? Ben je ook door genade van zonde en schuld overtuigd geworden door de Heilige Geest? Ben je ook zo iemand die niet naar Gods huis gaat om een preek te horen, maar met een diepe hunkering in je hart om te mogen schuilen bij de Heere voor tijd en voor eeuwigheid. Om te schuilen onder de vleugels van zijn goedertierenheid. En zegt ons deze gelijkenis dat je na ontvangen genade mag blijven die je altijd bent geweest? Nee. Iemand die om genade heeft leren bidden, geeft dat ook een gestalte in het dagelijkse leven. Dat lezen we in het volgende hoofdstuk. Het verhaal van een andere tollenaar, van Zacchaeus. En die wordt eraan de Heere ontdekt. En die zegt, de helft van de goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand door bedrog iets ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weer. De Farizeeër die kwam in de tempel voor een plichtpleging. De tollenaar voor zaken. De Farizeeër om er te verschijnen. Om vertoning te maken. De tollenaar om tot God te bidden. En God ziet in welke gezindheid en met welk doel wij de eredienst bijwonen. En daarna zal hij ons oordelen, tekent Ruil aan. Wie als een tollenaar door Christus bloed is vrijgekocht, kan geen tollenaar blijven die Gods wet met voeten treedt. Want dat hij een vrij man voor God is, dat heeft het bloed van de Heer Jezus gekost. En daarom zullen al Gods kinderen dat gebed van de tollenaar altijd blijven bidden, zolang zij leven. Ze zullen misschien gedacht hebben dat het allemaal wel beter zou worden. Dat je de zonde wel zou overwinnen. Maar hoe meer je jezelf leert kennen, hoe groter zondaar je wordt. En daarom zullen Gods kinderen dat gebed van de tollenaar, staande van verre, ook nooit te boven komen. Gemeente, jonge vrienden, kerktelefoonluisteraars, wat doet de prediking ons? Het gebed van de tollenaar is dat de Heere zulke zondaren niet afwijzen. Niet om het gebed, maar om het welbehagen des Heeren. En dat welbehagen dat ligt in hem die vrijwillig en gewillig de dood is ingegaan. Dat welbehagen des Heren dat ligt in hem die geen genade mocht ontvangen. Voor hem was er het oordeel Gods, opdat zijn kinderen genade zouden ontvangen. En daarom putten Gods kinderen moed uit hem die voor hen de dood is ingegaan. Het zij dan dat we leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Dat zal ons doen zingen. Dat bij de Heren vergeving is, opdat hij gevreesd wordt. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered. Amen. Gemeente, laten we daarvan zingen. Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En wat er verder volgt uit Psalm 138, vers 2.